Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over
Avastars, de nieuwste flop van John de Mol.
Plus wat Linda de Mol kan leren van haar dochter.
Dan de middelvinger van Arjen Lubach naar Matthijs van Nieuwkerk.
Verder, van Sander Schimmelpenning tot Rob de Wijk, we analyseren de spreeksnelheid in populaire podcasts.
En wat is de beste communicatiestrategie als je net iemands gezicht hebt ingesmeerd met hondenpoep? Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een fijne podcast vindt.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. We zijn er weer.
Ja, en ook weer bij elkaar.
We zijn, ja, het is lang geleden dat ik jou 2 volle maanden niet heb gezien in levende lijven. Maar we zitten weer echt in één ruimte.
Yes, en ook weer in het koude Nederland. Dat is echt wel even wennen.
Zeker als je uit Zuid-Amerika komt. Hoe was je vakantie?
Ja, super.
Ja?
Ja. En toch, het is een cliché, maar als je dan weer terug bent in Nederland, is ook wel fijn. Hè? Dus de kleine dingen waar je dan weer van geniet, die dingen die ook wel goed zijn hier in Nederland.
Dat heb ik al na 3 dagen vakantie.
Ja, maar jij gaat ook nooit
vakantie.
Nee,
ik vind het ook niet leuk vakantie. Ik mis gewoon mijn huis en mijn routine en al die andere dingetjes. Ik vind het gewoon eigenlijk helemaal niet fijn om weg te zijn.
Ja, maar ik ken weinig mensen ook die zoveel routines hebben.
Nou, okay.
Als jij eet ook gewoon elke dag van de week hetzelfde.
Elke maandag, elke dinsdag, precies. Niet elke dag van de week. Maar wel elke maandag eet ik het.
Ja,
klopt. Maar je zegt maar nu als een hele autist. Maar dat is ook gewoon een efficiënte manier van leven.
Hmm.
Ja, als je gewoon goede dingen, lekkere dingen eet. Ik eet gewoon zalm met spinazie en wat pasta. Dus dat is een gezonde maaltijd. En dat is gewoon goed om dat wekelijks te eten.
En welke dag van de week is dat?
Dat is maandag.
Oké.
Ja.
Ja, nee, wij zijn gewoon wat dat betreft echt heel, heel anders. Ik heb een fles bubbels meegenomen om straks te drinken.
Echt waar?
Argentijnse bubbels.
Speciaal om straks op te drinken.
Ja, meegenomen uit Argentinië. Daar zit een heel verhaal achter. Op een gegeven moment waren we in een hotel. En eigenlijk alles wat mis kan gaan, dat ging ook mis in dat hotel. En dan ben ik iemand die gaat eerst bij de receptie klagen. En op een gegeven moment, toen er niet voldoende empathie bij de receptie kwam, ook nog, ze had een WhatsApp. Dat gaat in Zuid-Amerika, gaat eigenlijk alles via WhatsApp.
Mm-hmm.
Ook nog even een berichtje gestuurd. En wat daar mis was gegaan, is een van de dingen die misging. Ik had chocoladecake gehaald beneden.
Ja.
En 3 keer gevraagd, zitten er noten in?
Want jij bent allergisch?
Ik ben allergisch voor noten. 3 keer, nee, zitten absoluut geen noten in. Nou, wat zat erin?
Noten.
Ja. Ja, dus hele walnoten zaten daar. Zaten daarin.
Dat is wel slordig inderdaad, ja.
Dus ik ook echt in dat appje. En on top of that, you also tried to kill me.
Heerlijke emotionele communicatie.
Precies. En binnen no time kwam er iemand naar boven. Met echt om officieel namens het hotel excuses aan te bieden. En ze hadden ook een fles Argentijnse bubbels om het vieren.
Uh-huh.
Of het vieren, om in ieder geval
goed
te maken. Alleen, ik was daar met Milena. Milena is zwanger.
Ja,
primeur.
Dat hadden we nog niet verteld in de podcast.
Nog niet tijdens de podcast.
Maar dat is inderdaad de reden dat zij geen alcohol mag drinken natuurlijk.
Nee. Dandy is 3 jaar oud, dus die kan ook geen alcohol drinken. Ja, het heeft iets sneus om in je eentje
dat is wel
een fles bubbels op te gaan drinken.
Dus je hebt hem speciaal meegenomen uit Argentinië om straks met mij te gaan opdrinken.
Yes.
Nou, dat vind ik wel een bijzonder iets. Inderdaad. Zou het niet grappig zijn om een keer tijdens de podcast?
Ja, het lijkt me niet zo'n goed idee.
Ik heb het wel eens gedaan. Je hebt het ook wel eens gedaan trouwens.
Ja, maar dat lijkt niet tot een betere podcast.
Nee. Oké, en zeker vandaag zou dat niet tot een betere podcast leiden. Want we hebben echt wel een bomvolle show, mag ik zeggen.
Vooral ook allemaal mediadingen die we moeten bespreken.
We hebben een heel uitgebreid mediablokje. Ja.
We hebben beide gekeken naar Avastars. En dat is eigenlijk, we kondigden het al aan. De nieuwste flop van John de Mol. Het wordt echt al 2 jaar lang aangekondigd.
Ja.
Al 2 jaar lang gepromoot. Even voor wie het niet gezien heeft. En heel veel mensen hebben het niet gezien.
Nee.
Wat is het?
Ja, het is dus een beetje moeilijk uit te leggen. Maar het is een talentenjacht met digitale poppetjes die optreden voor een jury. En die digitale poppetjes die worden aangestuurd door een danser. en een zanger. Dus twee mensen. En zo heb je het beste van beide werelden verenigd in één zogenaamde Avastar. Dat is het idee.
Ja, maar het zag er niet uit.
Nee, dat is denk ik het probleem. Het heeft inderdaad maar 300.000 kijkers getrokken. Dat is echt wel, gezien de hype, een grote, grote teleurstelling. Maar eigenlijk al binnen een paar minuten zie je waarom het niet zo slaagt. En dat komt omdat die poppetjes gewoon niet realistisch bewegen. Het doet je een beetje denken aan een soort van computerspel uit de jaren 90. Heel erg houterig. Terwijl we zijn natuurlijk films zoals Avatar gewend, die ook digitaal geanimeerd zijn. En dat ziet er juist heel goed uit. Dit ziet er echt absoluut niet goed uit.
Ja. Ja, zelfs de paperclip clippie in Microsoft Word werd 30 jaar geleden al beter geanimeerd dan wat ik gisteren op televisie zag.
Dat is een drama. Het was echt een drama, ja. Ja, en ik zat ook te denken van, het programma duurde 1,5 uur, dus dan heb je genoeg tijd om te analyseren waar je allemaal aan ergert. Maar ik zat ook te kijken van, de belichting is gewoon niet goed. Want een van de moeilijke dingen is dat wanneer je computergegenereerde beelden in een echte omgeving plaatst, dus ze staan wel op een fysiek bestaand podium met ook echte dansers achter zich.
Ja.
Het is heel moeilijk om die twee te combineren, want op zo'n podium er staan heel veel spotlights. Vanuit alle richtingen komen allerlei kleuren verlichting eraan zetten. Dus als jij 1 centimeter naar links verplaatst, ja, dan is het licht ook weer net op een andere manier dat het op jou valt. En bij zo'n digitale Avastar moet je dat wel meenemen. En als dat licht niet verandert, als jij een stapje opzij zet, dan komt het direct heel erg nep over. En ik zie wel dat ze de tijd in hebben gestoken om dat goed te krijgen. Ze hebben daar, dat realiseren zich natuurlijk ook wel. Maar tegelijkertijd, dat is echt heel moeilijk om dat natuurlijk te laten lijken. En het lijkt echt nog niet realistisch. Vooral die lichte belichting is echt nog onder de maat.
Wat voor mij een eye-opener was, is dat in 1993 had je Jurassic Park.
Ja.
De klassieker waarbij je dinosaurussen zag bewegen. En dat zag er eigenlijk realistischer uit.
Ja.
Dan Avastars. En jij vertelde ook gisteren waarom dat zo is.
Ja, omdat ze heel erg slim zijn omgegaan met het maskeren van slechte computer graphics. Want dat is natuurlijk uit 1993. De computers waren nog niet zo heel erg ver gevorderd. Maar het ziet er tot op de dag van vandaag goed uit. Omdat heel veel dinosauriërs in bijvoorbeeld hele donkere omstandigheden of regenachtige omstandigheden zijn gefilmd. En dat maskeert heel veel imperfecties. Dus dat soort trucjes heb je vaak nodig om het realistisch te laten lijken. Nou, dat is niet gelukt bij Avastar.
Was ook een beetje gek geweest als het een donkere ruimte met regen was geweest in het theater. Maar,
zeker. Maar je kunt natuurlijk andere dingetjes doen om te zorgen dat het er realistisch uitziet. Ja. En ja, ik bedoel, ze zijn ook 7 maanden bezig geweest met het monteren van dit programma. Want het is opgenomen vorig jaar juni, dus in de zomer. Zeven maanden zijn ze denk ik bezig geweest met onder andere deze digitale poppetjes te perfectioneren. Nou, dat is dus niet echt gelukt. En daarnaast, 2 van de juryleden, Nick en Simon, die zijn sindsdien uit elkaar gegaan. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje ongelukkig. Ja. Dus in alle opzichten is het echt verre van ideaal.
Ja, en wat nu? Want het is groot aangekondigd. Het is nu al eigenlijk bijna geflopt.
Ik zie het ook niet meer werken inderdaad. Nee, dus dat gaat vermoedelijk niet meer goed komen. Ik heb geen idee wat ze gaan doen. Ik denk niet dat ze het zoals dat andere programma naar de nacht zullen verplaatsen. Ja. Maar het is wel ongelukkig inderdaad. Ja. Ja.
Zijn er nou andere redenen waarom dit geflopt is?
Nou, kijk, ik denk dat de strategie van John de Mol is om zoveel mogelijk uit te proberen en te zien wat werkt. En dat is op zich heel begrijpelijk. Want de enige manier om erachter te komen of iets werkt, is het door gewoon te doen. Wij tv-kijkers, wij zijn ontzettend grillig. Onze voorkeuren veranderen snel. Je kunt moeilijk voorspellen wat de tv-kijker leuk vindt. Dus dingen proberen is een hele verstandige strategie. En hij heeft natuurlijk tegenwoordig zijn eigen zender. Dus er zijn geen eigenwijze zenderbazen die hij moet overtuigen zoals dat vroeger wel het geval was. Hij kan gewoon een idee hebben en het zo snel mogelijk op zender knallen. Dat is min of meer de TikTok-strategie. Hè? Want op TikTok zijn er ook heel veel content creators. Die hebben een kanaal. Dat heeft 1 filmpje wat door 1 miljoen mensen is bekeken. En alle andere filmpjes hebben niet eens 1000 views tezamen. Waarom werkt dat op TikTok? Omdat, het is gewoon dat het algoritme dan op een gegeven moment weet te achterhalen dat 1 filmpje, dat het net iets bijzonders heeft, waardoor mensen het heel erg leuk vinden, terwijl de rest allemaal door iedereen wordt weggeklikt. Dus daar kijkt niemand naar. Dat ene filmpje komt zo bovendrijven en dat wordt voorgeschoteld aan zoveel mogelijk mensen. Dat doet John de Mol ook. Hij probeert gewoon ontzettend veel dingen uit om te kijken wat werkt. En er zijn echt heel veel talentenjachten de afgelopen jaren geweest. Want ik zat eventjes te kijken. Er is We Want More geweest. Er is House of Talent geweest. De Hollandse Nieuwe. Ministars. I Want Your Song. The Next Pop Talent. Beat Me. K2 zoekt K3. The Next Boy Girl Band. En Dancing. En dat zijn nog maar een paar van de talentenjachten die hij heeft uitgeprobeerd.
Ja, en eigenlijk allemaal geflopt.
Allemaal geflopt. Echt allemaal geflopt inderdaad, ja. Ik denk wat een van de redenen is waarom ook weer Avastars geflopt is, is omdat helaas Talpa gewoon nu een soort van flopmerk is. Het imago van het bedrijf en de zender is besmet geraakt door al die flops. Ik denk dat er heel vaak in het verleden hoog van de toren is geblazen van dit gaat de nieuwe The Voice worden. En dat mensen dan gingen kijken en dachten bij zichzelf, ja, dit vind ik eigenlijk gewoon een heel slecht programma. En als dat één, twee of drie keer gebeurd is in het verleden, ja, dan ben je op een gegeven moment natuurlijk ook niet meer zo geïnteresseerd in wat er op die zender te zien is. Dus dan geef je het ook geen kans meer.
Nee, misschien ook wel omdat je op TikTok dus vooral die hits ziet. Ja. Dus het verwachtingspatroon van kijkers is misschien ook wel hoog. Omdat je op andere kanalen krijg je steeds de ene na de andere hit te zien. En als je naar SBS6 kijkt, dan krijg je de ene na de andere flop te zien.
Exact. Op TikTok, dat is precies het. Want de reden waarom de TikTok-strategie werkt, omdat TikTok, als je daar een flop hebt, dan ziet gewoon niemand het. Maar dat is het verschil met inderdaad lineaire televisie. Iedereen ziet, of tenminste heel veel mensen die dan kijken, die zijn inderdaad wel teleurgesteld. Maar vroeger was het echt een big deal als John de Mol een nieuw programma aankondigde. Dat was het de man van Big Brother en The Voice die met iets nieuws kwam. Ja, tegenwoordig kijken we daar niet meer van op. En dat is wel het gevolg van deze strategie die al meer dan 10 jaar voert met zoveel mogelijk dingen uitproberen. Zijn zender is feitelijk besmet.
Ja. Ai. Iemand die ook besmet is, of in ieder geval de ene na de andere flop op zijn naam heeft, is Gordon.
Nou, 16 inmiddels. We hebben het laatste geteld in de podcast. Ja.
En Gordon gaat niet zo lekker om met kritiek. Hè? Want wij hebben kritiek gehad op hem. Daar heeft hij op een aantal momenten gereageerd. Op Instagram. Ja. Dat was toen ik nog in Zuid-Amerika zat. Ik moest echt grinniken. Ik zag een post van Gordon en ik dacht echt, wat is hier aan de hand? Hè? Dus hij was echt woedend. Hè? Hij had het over vanavond is de laatste aflevering van Down the Road, zijn programma. Maar ook dit zal wel weer gecanceld worden. had het over Arjen Lubach. Ongelofelijke flapdrol. Mag ik je eraan herinneren dat ik 35 jaar in dit vak zit en jij nog in je luiers zat toen ik mijn eerste 2 miljoen kijkers scoorde. Over Angela de Jong. Schrijf nog maar een paar zure columns en kneus. Oh sorry, Eus. Vergiftig Nederland nog maar met jullie politiek correcte houding. Lik lekker mijn reet.
Jeetje, ja.
Ik dacht, hoe oud ben jij? Nou, ik heb het even opgezocht. 54.
En dit is, we hebben hem nog geprezen voor het feit dat hij zo diplomatiek was bij zijn eerste reactie op jou. Nou, van die diplomatieke houding, daar is niks meer van over.
Nee, elke deze week op RTL Boulevard, toen had hij het ineens over mij.
In het geval van Arjen Lubach, dat hij zo kortzichtig te werk is gegaan en dat hij gewoon heeft geluisterd naar één iemand die kritiek had, omdat die toevallig een broer had die een zwaarder geval van Down heeft, ja, dan kun je dit programma niet op afrekenen. En ik vind dat hij daar volledig de plank heeft misgeslagen.
Eén iemand die een broer heeft met een zwaarder geval van Down. Nou, daar heeft hij dus over jou.
Ja, absoluut. En ja, hij gaat niet om met de kritiek. En dat is het punt natuurlijk. Hè? Want je hoeft het er niet mee eens te zijn. Maar luister ernaar. Ja. Probeer er wat mee te doen. En het enige wat Gordon doet is wild om zich heen slaan. En begrijp het in die zin ook wel een beetje. Want het lijkt erop alsof Down the Road niet terug gaat komen.
Nee, want dat is natuurlijk het nieuws inderdaad. Want hij zegt het ook. SBS twijfelt aan een nieuw seizoen. Oudste SBS-zenderbaas, een kijkcijferprofessor zoals ze wordt genoemd, Tina Nijkamp. Die heeft ook gezegd dat de kijkcijfers eigenlijk niet rechtvaardigen dat er nog een nieuw seizoen gaat komen van dat programma. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, je hebt het programma van de buis gehaald, Lars.
Ja, dat was niet het doel waarmee ik begon. En in het begin had ik ook wel, nou, misschien ook wel medelijden met Gordon, want nou ja, misschien probeert hij het, ja, ook al doet hij heel veel dingen op een domme manier, probeert hij het wel vanuit de juiste intenties, maar nu hij zo wild om zich heen begint te slaan, ben ik stiekem misschien ook wel extra, blij is misschien niet het woord, maar dat het programma nu ook gewoon stopt. Ja. Klaar met Gordon en dit soort programma's.
Zijn er nog andere programma's van Gordon die jij graag van de buis wil halen?
Nou, als jij mij een lijstje geeft met programma's, dan zal ik kijken welke ik komend seizoen van de buis ga halen.
De meeste zijn al van de buis gehaald omdat er niemand naar kijkt. Okay. Maar 5 tegen 5, heb je misschien, dat is er volgens mij nog. Heb je fundamentele problemen met 5 tegen 5?
Ik ga daarover nadenken en ik ga zorgen dat programma van de buis verdwijnt.
Ja. Ik wil zeggen, dit is een goede mediacourant kop. Gordon Criticaster bedreigt de presentator opnieuw. Dubbele punt, enkele aanhalingstekens. Ik haal je van de buis.
5 tegen 5 is de volgende.
Ja, precies. Oké. Ja, nou, dat is inderdaad Gordon. Laten we het even een positieve draai geven hier. Want ik heb een leuke tip voor je. Misschien om te kijken. Arjen Lubach, de avondshow. Daar genieten wij van. Heel veel andere mensen ook in Nederland. Op YouTube is er een backstage vlog van de avondshow. Dat wordt gemaakt door Martine de Jong. Zij is de art director, maar ook de vriendin van Arjen Lubach. En het is een fantastisch kijkje achter de scherm bij het programma. Het is echt hartstikke leuk om te kijken. Ik heb ze de afgelopen twee maanden dat we geen podcast hadden, heb ik ze allemaal gekeken.
Ja.
Het is echt hartstikke leuk om het echt een hartstikke leuke vlog op te zien. Het is het YouTube-kanaal Tine, dus dat is het cijfer 10 met een E erachter. We zullen ook even de show notes zetten. Maar je komt achter wat leuke dingetjes, want de studio van de avondshow is ook de studio waarin Zomergasten werd opgenomen. Dus die caravan die in die plas water ligt, zeg maar, dat is dezelfde studio. De vloer van de avondshow, je denkt, dat is parket of je denkt dat is laminaat. Mm-hmm. Nou, daar in die vlog kom je erachter dat die studiovloer gewoon grijs is. En aan het begin van het seizoen wordt die bruin geverfd met een houtpatroontje erin. En op de camera lijkt dat gewoon hout te zijn, maar het is dus gewoon inderdaad geverfd. Nou, dat zijn grappige weetjes, maar dat is eigenlijk niet waarom de vlog echt leuk is. Want het is leuk omdat er echt een hele goede sfeer is tussen al die mensen die dat programma maken onderling. Er staat een pingpongtafel op de redactie. Er is een hond die rondloopt. Er worden allerlei grapjes uitgehaald. Teksten wit bijvoorbeeld is ook heel veel te zien. Arjen Lubach natuurlijk zelf ook heel veel in die vlog. Ze zijn allemaal grappig en leuk met elkaar. En dat maakt het vooral erg leuk om naar te kijken.
Ja. Vooral op de onverwachte momenten eigenlijk. Dat ja. Arjen Lubach vlak voordat hij opgaat, geloof ik, per ongeluk snoep uit de handen van een collega
nou,
slaat.
Ik dacht nog van, kan ik hier misschien niet een schandaal uithalen? Hè? Zit er niet iets schandaligs in waardoor wij Arjen Lubach aan het kruis kunnen nagelen? En inderdaad, in de laatste vlog zag ik hem ineens gewoon letterlijk inderdaad een snoepje uit de hand van een productieassistent. Een vrouwelijke productieassistent ook nog. Oei. Een jonge vrouwelijke productieassistent. Ik denk, we hebben een schandaal. En toen vervolgens deed Arjen Lubach het volgende. Hij bood zijn excuses aan, zei dat het per ongeluk was en ging een nieuw snoepje voor haar halen.
Ja,
ja, dat is natuurlijk niet echt een schandaal. Nee, kijk, ik denk eigenlijk het grappige aan dit is, het laat wel zien dat volgens mij is er echt een leuke, plezierige sfeer. Die mensen gaan op een hele leuke manier met Arjen om. Hij is ook iemand die zelf betrokken is bij alle dingen. Op een gegeven moment moesten er wat tafels verplaatst worden en hij is gewoon mee tafels aan het tjouwen. Nou, het is toch grappig om te zien, want dat zou je niet verwachten. Dat doet zeker niet elke presentator. Maar dat tekent het wel. En ja, ik zie deze vlog eigenlijk als één grote middelvinger naar Matthijs van Nieuwkerk. Want kijk, Arjan staat ook onder druk. Het argument van Matthijs van Nieuwkerk was, ik maak Champions League en dat is waarom ik iedereen af mag beulen, want er staat gewoon heel veel druk op mij om elke dag een fantastisch programma af te leveren. Datzelfde is natuurlijk het geval voor Arjen Lubach. Hij moet 5 dagen per week een actueel en hilarisch programma maken per week. Dat is ontzettend moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. En toch kan dat kennelijk in een hele goede, vriendelijke, leuke sfeer. Zij zijn dol op hem. Ja. En onderling lijkt er echt een fantastische sfeer te zijn. Dus ik vind deze vlogs echt een heel erg goed positief beeld schetsen over de avondshow.
Ja, zo kan het ook, Matthijs.
Ja, zo kan het ook inderdaad, ja. Ja, ja. Zeker. Ja.
Ja. We zetten de link in de show notes, want het is leuk om te kijken.
Ja.
Een ander fragment wat jou opviel had te maken met de dochter van Linda de Mol.
Nou, inderdaad ja, want ik heb natuurlijk al eerder gepleit voor het feit dat Linda de Mol een interview zou moeten geven om openheid van zaken te geven. Want dat is denk ik de beste en de enige manier om haar imago te rehabiliteren. Je zag vorige week dat naar buiten kwam dat Linda en Jeroen Rietbergen het weer aan het proberen zijn. Nou, er was direct heel veel consternatie natuurlijk over. Maar Noah Valen, dat is de dochter van Linda, die werkt ook voor Vandaag Inside en die schuift daar regelmatig aan. En deze week kreeg ze ook wat vragen over die reunie van haar moeder met Jeroen Rietbergen. En ik vond het grappig om te zien, want dit laat eigenlijk zien wat Linda zou moeten doen. Het was een kort gesprekje, maar een heel effectief gesprekje om het allemaal gewoon op even op een sympathieke manier neer te zetten. Even één kort fragment van hoe Noah dat aanpakte.
Ik wil gewoon dat mijn moeder uiteindelijk gelukkig wordt. En als het iemands relatie betreft, dat is iemands relatie. En die maakt daar zelf de keuze in. En ik vind het heel logisch dat ze iets gaat uitzoeken na zo'n jaar. En volgens mij zit je in een constant conflict tussen heel erg boos zijn op iemand, maar ook van iemand houden. En ja, dat heb ik ook wat hem betreft. Dus dat begrijp ik. Dus dat ze het gaat uitzoeken is helemaal oké.
Ik denk dat heel veel mensen, als ze dat gewoon gezien hebben daar, dat ze denken van, nou, dit klinkt als een heel redelijk verhaal. Laat ze het inderdaad uitzoeken. Ik denk dat je de gewone man en de gewone vrouw echt heel goed meekrijgt door gewoon hier jouw verhaal te vertellen. En ook die eerste zin die we net hoorden. Ik wil gewoon dat mijn moeder gelukkig is. Dat is gewoon zo relatable.
Ja.
Dat je direct het idee krijgt van, ja, nee, dat vind ik ook. En dat is nou precies het tegenovergestelde van wat Linda de Mol doet.
Ja, want die gooit eigenlijk alle luiken dicht.
Ja.
Die schreeuwt tegen mensen die zich er mee bemoeien van, bemoei je er niet mee.
Ja.
Het is mijn ding, het is privé, het is mijn ding.
Ja.
En communiceert helemaal niet meer. Of als ze communiceert, wordt het ineens heel, heel bozig.
Heel bozig. Ja, want ook vorige week toen dat die foto naar buiten kwam van haar en Jeroen Rietbergen in Parijs. Ook weer zo'n boze verklaring van, ik ben niemand een reactie schuldig. En dan even korte paar zinnen en dan zegt ze, hierbij wil ik het laten. Ik wil er niks meer over zeggen. Het is allemaal bozig en het lijkt alsof ze gewoon geen openheid van zaken wil geven. Ik denk als zij gewoon een interview geeft en als zij zich daar goed op voorbereidt, dat is wel echt een must trouwens, daar moet je echt heel goed op voorbereiden. Je moet ook echt openheid van zaken willen geven in dat interview. Maar dan kan ze echt hier veel bereiken, want ze is natuurlijk wel jarenlang iemand die heel sympathiek werd bevonden door heel veel Nederlanders. Ja. Dus ja, daar kan je gebruik van maken.
Ja. Ja, ik denk dat Noah Fahle heel vaak naar de moeder gekeken zal hebben om te kijken hoe iets moet. Eigenlijk moet het nu omgedraaid worden. Van Linda de Mol zou ze wat vaker naar haar dochter moeten kijken om te kijken hoe het moet.
Ja, precies. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Mag ik ook nog iets wat zeggen over Anita Witsier hier?
Ja, jij bent geen fan van haar, geloof ik.
Ik ben niet echt fan van haar misschien, nee. Maar kijk, het is natuurlijk wel iemand die grote programma's heeft gepresenteerd, zoals Memories, Hints en Team Fortaal. Zijn dat programma's die jij hebt gekeken vroeger?
Ik kijk niet zoveel televisie, maar het zal wel eens voorbij gekomen.
Het zijn grote programma's.
Anita Wiets hier.
Ja, precies, exact. Het zijn wel mensen, het zijn programma's inderdaad die iedereen wel eens een keer voorbij heeft zien komen. Maar ze is natuurlijk wat ouder tegenwoordig en ze wil zichzelf meer inhoudelijk profileren. En dat lukt nog niet zo heel goed. Haar omroep kreeg op een gegeven moment zendtijd in Op 1. Dat KRO-NCV is haar omroep en dat was toen Sven Kokkelman. En toen is ze gepasseerd voor Talita Musse, die ging met Sven Kokkelman Op 1 presenteren. Zij had aangegeven dat ze dat ook wel graag wilde doen. Ze heeft er zelfs een screentest voor gedaan, onthulde Angela de Jong op enig moment. Dus ja, ze wil duidelijk inderdaad die kant op.
Ja, toch even, dat moet toch wel pijn doen. Ja, soms heb je dat je gepasseerd wordt voor iemand en dat je denkt, dat is nou iemand met veel ervaring. Ja. Dat is de nieuwe ster. Ik snap dat ik gepasseerd ben, maar...
Ja, als je gepasseerd bent door Talita Musse, dan... Maar goed, kennelijk vond KRO-NCRW haar niet goed genoeg. En nu zit ze ongeveer elke 2 weken aan tafel bij Galit en Sophie als duo van dienst. En ja, dat is gewoon een beetje de functie van tafel hier of tafeldame. Ja. Ik heb dat ook eens gedaan bij de 5-uur-show destijds. Kijk, eigenlijk is de regel van als je bij dat programma de gast van de dag bent, je moet het programma niet slechter maken.
Ja, liever meer dan dat, maar in ieder geval niet slechter.
Absoluut. Liever meer dan dat, maar op zijn minst moet je het niet slechter maken. En het probleem is een beetje, Anita Witsier maakt het echt heel veel slechter. Het is echt een drama. Er is ook zoiets als, er wordt wel eens gezegd, je kunt geen domme vragen stellen. Nou, ik zal je vertellen, Anita Witsier stelt heel veel domme vragen. Echt heel veel domme vragen. En ze is ook heel erg aanwezig in dat programma. Heel erg aanwezig. Even een voorbeeld van zo'n vraag. Eind januari ging het over die Leopard 2 tanks die geleverd werden aan Oekraïne. En er zit een expert op dat gebied aan tafel, een voormalig tankcommandant. En Anita Witsier stelt de volgende vraag aan die man. Ben je ook echt onoverwinnelijk in zo'n tank?
Even nadenken. Even wachten hoor. Dit is wel een vraag die verdient enige, enige reflectie. Ben je onoverwinnelijk in zo'n tank? Ik denk, Victor, dat het antwoord is... Nee.
Ja, nee, dat klopt. Ja, dat was ook exact het antwoord van de expert. Ja. Zijn letterlijke woorden waren zeker niet.
Ja, maar dat is toch ook, ik bedoel, alsof Superman, alsof er een soort van schild om zo'n tank heen komt, dat je echt denkt van, oh nee, niet zo'n tank. Er is niks wat we er tegen kunnen doen.
Precies. Nee, precies. Het is een hele slechte vraag. Als je het antwoord al kan bedenken voordat het wordt gegeven door de expert, is dat een slechte vraag.
Ja, maar volgens jou, dus zij stelt heel veel van dit soort vragen. Ja. Eigenlijk elke keer als Anita Witsier een vraag stelt, dan weet je eigenlijk als kijker al wat het antwoord gaat zijn.
Ja. Ja, vaak wel. Het zijn vaak slechte vragen, inderdaad. Ja. Ja. Dit is gewoon niet waar ze geschikt voor is, maar ze zit wel heel vaak bij het programma, dus het ergert me vaak.
Maar waarom wordt ze dan teruggevraagd? Want zo'n redactie moet dit toch ook zien?
Geen idee. Ik weet niet of daar omroeppolitiek speelt of dat er een dealtje is gesloten. Ik heb echt geen idee. Er kunnen heel veel redenen voor zijn. Ik kan alleen maar zeggen wat mij betreft minder.
Zullen we het hebben over jouw laatste media-ergernis van de afgelopen tijd?
Zeker. Dan gaan we door met jouw media-ergernis. Het is een klein ergernis, maar het is wel echt een ergernis. Er is veel discussie over programma's die te lang zijn. Jinek wordt in dat kader genoemd. Dat is tegenwoordig 1 uur en 40 minuten op sommige avonden. Ik heb een ander programma waar ik ook echt vind dat het nu vaak te lang is. En dat is het 8-uur-journaal. Ik kijk het 8-uur-journaal echt al eigenlijk mijn hele leven. Het is iets wat een soort van traditie. Het is een goede manier om een beetje op de hoogte te blijven. In de roosters staat het voor 25 minuten. Maar in de praktijk is dat slechts een minimumtijd en loopt het echt heel vaak uit. Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld was het 31 minuten.
Jeetje.
Dat vind ik lang. Ja. Ja. En nou ja, was er echt heel groot nieuws? Ik vond het persoonlijk wel meevallen. Er was natuurlijk dat rapport over Groningen. En het was 1 jaar na de inval van Rusland in Oekraïne. Maar het rechtvaardigde niet volgens mij zo'n lange uitzending. Dat had ook best in de gewone 25 minuten gekund. Ook op donderdag was het 26 minuten. Ja, het is misschien maar één minuut langer. Maar het geeft wel aan, die 25 minuten is een soort van minimumtijd geworden. Ik vind dat persoonlijk echt aan de lange kant. Het stoort me. En het journaal is niet iets wat je kijkt omdat het zo leuk is. Je wil eigenlijk gewoon goed geïnformeerd zijn. Dus dat bondig weten te houden, dat vind ik wel belangrijk.
Ja, kan je dan niet gewoon beter naar het 6 uur journaal kijken? Want dat is wel altijd gewoon 10 minuten of zo, toch?
Ja, klopt. Ja, dat zou kunnen. Ja, 6 uur komt voor mij gewoon tijdstechnisch gezien minder uit. En daarnaast vind ik dat eigenlijk ook... Ja, nu ben ik wel weer heel zeurderig waarschijnlijk, maar heel erg kort. nee, maar ik vind 25 minuten gewoon een goede tijd. Want dan kan je wel goed bij worden gepraat. Je wordt echt gewoon... Je hebt ook wat uitgebreidere reportages. Ik wil gewoon bijgepraat worden. Maar ja, ik heb wel het idee dat Rob Trip af en toe het wel iets bondiger kan houden. Dat er af en toe wat dingen uitgeknald kunnen worden die misschien niet cruciaal zijn. En het valt me ook op dat in de kijkcijfers, ik ga er wederom citeren, maar Tina Nijkamp zegt ook dat het 7:30 nieuws van RTL scoort als een tierenlier. Het zou mij niet verbazen dat de lange uitzendduur van het 8 uur journaal sommige mensen er ook toe heeft verleid om maar naar RTL om 7:30 te kijken. Want die zitten wel altijd vast aan de tijd van max 20 minuten.
Ja, want anders heb je niet genoeg tijd voor het reclameblok.
En goede tijd en slechte tijd. Ja, precies. Ja.
Oké, dus jouw advies is hou het 8 uur journaal korter.
Hou het korter, ja.
Oké. Nou, we gaan de komende tijd zien of de NOS luistert naar Victor Vlam.
Ja, dat gaan we zeker zien. Zullen we dan eens even naar jouw ergernis? Want dit was mijn ergernis, maar jij hebt ook een ergernis. En dat was een tweet van Floor Bremer. En wederom een heel veel besproken tweet.
Yes, er was een tweet die kwam online en dat gebeurde eigenlijk tijdens de presentatie van de parlementaire enquêtecommissie, waarin werd gesteld dat de belangen van de Groningers structureel genegeerd zijn bij gaswinning.
Ja.
En die presentatie was in Groningen, dus alle Haagse journalisten die moesten ook ineens hun favoriete werkveld verlaten, waar ze gewend zijn om alles lopend te kunnen doen zo in die postzegel van Den Haag.
De kaastop, ja.
Alle journalisten ook ineens in de trein of in de auto op weg naar Groningen. En een van de dingen die ik dan vermoed, hè, van één ding wat me altijd opvalt, is journalisten zijn geobsedeerd met de kloof.
Ja.
Als er maar een moment is dat ze kunnen stellen dat er een kloof is tussen jong of oud of tussen de provincie en de Randstad, dan moet die kloof benoemd worden. En,
ja.
En volgens mij gaan heel veel journalisten gaan al met dat idee ook naar Groningen van, oh, kijk, vandaag kunnen we het hebben over de kloof tussen Groningen en de Randstad. En
ik zou niet betwisten dat die kloof er is, hoor. Want ik denk wel dat die in dit geval echt is.
Ja, maar je kan ook wel gewoon met die verwachting kan je al daar naartoe gaan. Van, oh, vandaag kunnen we weer wat moois doen met die kloof. En daar doen ze ook heel graag wat mee. Ook bijvoorbeeld op Twitter. En nou ja, volgens mij Floor Bremer van RTL Nieuws, die zat daar in die zaal. Die zat te luisteren. En die moet heel blij gereageerd hebben. Want Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer, was nog maar een halve minuut aan het woord. En toen dacht ze, ha, ik kan iets doen met die kloof. En toen twitterde Floor Bremer, Kamervoorzitter Bergkamp bij het ontvangst nemen van het rapport over gaswinning, heel bijzonder, quote, dat het helemaal in Groningen wordt gepresenteerd. Eind quote. Hey, streepje, le, streepje, maal, in Groningen dus. Wat precies het probleem van de gaswinning samenvat.
Ja, want hiermee zegt ze dus eigenlijk van, Vera Bergkamp is niet gewend om buiten Den Haag te komen. Groningen is voor haar heel ver weg.
Precies. En dit is nou echt typisch zo'n boosmaak tweetje. Soms stuur je een Twitter berichtje de wereld in en dan weet je eigenlijk al van iedereen gaat boos reageren. Helemaal in Groningen. En Vera Bergkamp werd hier ook eigenlijk neergezet als het ultieme symbool van het grote probleem. Hè? Zij is degene die Groningen ziet als iets waar je helemaal naartoe gaat. Mensen, kijk eens hoe verschrikkelijk Vera Bergkamp is. En nou ja, direct ging Twitter los. Meer dan 1000 retweets, 4000 likes, 200.000 views op Twitter.
En behoorlijk wat.
Mensen die haar communicatiemedewerkers besten. Van wat een sukkel moet zij als voorlichter hebben. Wie bedenkt dat zij daar zoiets zegt? Dat ze het helemaal in Groningen, dat ze het daarover heeft.
Ja.
En toen dacht ik, ik ben toch nieuwsgierig. Want ik wil gewoon als communicado wil ik begrijpen.
Ja.
Wat is dan precies voorbereid? Hoe zegt ze dat precies? En dat fragment wil ik even terug.
Je wil eigenlijk gewoon kijken van, is het een blunder van Vera Bergkamp?
Ja.
Je wilt gewoon zelf toetsen.
Ja, ik wil kijken hoe erg dit was.
Ja, precies.
En toen ging ik luisteren van, hoe groot is deze muts wel? En dat is eigenlijk het sentiment op Twitter. Hè?
Ja,
zij werd echt helemaal met de grond gelijk gemaakt. En toen ging ik het fragment terugluisteren en dat wil ik even laten horen.
Ik word daar stil van. Wat moet je nou, als je zo'n verhaal hoort, hoe moet je daar nou op reageren? Het zegt ook veel over de afstand die Den Haag heeft gehad ten opzichte van Groningen. En daarom is het ook zo goed dat we vandaag het rapport van de enquêtecommissie hier op locatie ontvangen. In Groningen. In Zeerijp.
Ja, ik zat dit fragment terug te luisteren en ik dacht, wat doet ze eigenlijk fout?
Ja.
Eigenlijk vond ik dit een hele mooie uitspraak. Dat zij echt een compliment geeft aan de commissie. Ja. Ze laat zien dat normaal gesproken natuurlijk zo'n commissie het rapport in Den Haag uitreikt. Maar dat zij direct een goed idee vond om naar Groningen te gaan.
Ja.
En het hele woord helemaal,
niet
helemaal in Groningen, heeft ze helemaal niet gebruikt.
Nee, het enige, ik vond het inderdaad wel een klein beetje onnatuurlijk de manier waarop ze zei, in Groningen, buiten Den Haag, iets in die trant, ik weet niet hoe ze het zeiden, maar ze lieten daar een paar onnatuurlijke pauzes vallen waarvan ik wel dacht van, ja. Maar het rechtvaardigde de tweet van Floor Bremer echt absoluut niet, inderdaad.
Nee, het was gewoon feitelijk incorrect. Het klopte gewoon niet wat Floor Bremer zei. En 6 uur lang werd dus de voorzitter van de Tweede Kamer aangevallen, belachelijk gemaakt. Zelfs trending topic op Twitter. En toen dacht ik ook wel van, dit moet toch anders? Want ze heeft dus niks fout gedaan.
Nee.
En toch wordt ze met de grond gelijk gemaakt. En ik dacht wel van, heel vaak bij mediatraining is een van mijn doelstellingen altijd om mensen te vertellen van, kijk, journalisten, die moet je niet als vijand zien. Ja, die proberen het beste te doen.
Ja.
Heel vaak als er iets fout gaat, dan heb je het zelf ook gewoon onhandig gedaan of zo. Ja. Maar ik dacht echt, ik zou dit...
Voor de meeste mensen in mediatraining is dat overigens ook het geval. Hè? Want journalisten worden wel vaak harder politici en bestuurders worden wel vaak harder behandeld dan de meeste mensen die niet zoveel mediaervaring hebben. Maar inderdaad, ik ben het helemaal met je eens. In dit geval was het gewoon een beetje een slechte actie van een journalist.
Ja, en ik dacht van wat moet hier anders gaan? Ik zou eigenlijk vooral een oproep willen doen aan de Haagse verslaggevers, maar ik denk dat het in die zin voor allemaal geldt. 1, stop met die vooringenomen heigerigheid. Hè? Want als je daar al naartoe gaat met het idee van we moeten iets doen met die kloof, dan ga je op een gegeven moment vanuit die bril ga je naar alles wat gezegd wordt, ga je luisteren en dan ben je eigenlijk al niet meer goed aan het luisteren. Maar 2 ook, stop met het multitasken.
Ja.
Want wat je hier ziet is dat iemand eigenlijk tegelijkertijd probeert te twitteren en te luisteren naar wat er gezegd wordt. En dat is misschien ook wel een garantie voor fouten. Ik heb dat zelf ook meegemaakt bij verkiezingsdebatten. Ik heb in het verleden vaak de fout gemaakt om tijdens verkiezingsdebatten te zitten twitteren. En dan ben je eigenlijk continu ben je aan het luisteren van hey, is hier iets waar ik over kan twitteren? En dan probeer je dat tweetje uit te sturen. En dan ben je heel blij als dat op dat moment ook heel veel reacties krijgt. Maar ik merkte aan mezelf dat je op een gegeven moment niet meer goed aan het opletten bent wat er tijdens het debat gebeurt. Want je kan niet tegelijkertijd en goed luisteren en goed observeren.
Klopt.
En kost ook mentale tweetjes formuleren.
Ja, precies. Ik wil zeggen, het kost mentale denkkracht om zo'n tweet ook weer goed te formuleren. Ik denk dat journalisten zouden zeggen, het verbaast ons vaak niet veel wat politici zeggen. Het zijn vaak standaard teksten.
Ja, maar zelfs dan, in dit geval zie je dus echt dat het fout gaat. Misschien wat vaker gewoon even wachten totdat, misschien uitgesproken is. En dan het belangrijkste even observeren in een tweet. In plaats van dat je daar een soort van live blog continu van probeert te maken. Want ja, mijn vrees is dan dat iemand die tijdens die presentatie continu aan twitteren was. En vervolgens 's avonds in het 19:30 nieuws bij RTL een goede samenvatting moet geven. Hoe goed is zo iemand in staat om een goede samenvatting te geven als die eigenlijk niet op zat te letten naar wat er gebeurde tijdens het evenement zelf? Misschien iets anders ook. Wees zuinig op onze vrouwen. Afgelopen jaar is er een onderzoek.
Wees zuinig op onze vrouwen.
Ja, afgelopen jaar was er een onderzoek in de Groene Amsterdammer waar gekeken is naar alle haat die met name vrouwen online krijgen.
Uh-huh.
En dan zie je dat als je een vrouw bent, dan word je harder aangevallen, vaker aangevallen, meer aangevallen dan wanneer je man bent. Als je een migratieachtergrond hebt, dan wordt het nog eens verdubbeld.
Nee, dat onderzoek hebben we toen besproken inderdaad. Maar wat heeft dat hiermee te maken? Want ik heb wel het idee, dit is natuurlijk ook Floor Bremer, een vrouwelijke journalist die een vrouwelijke politici hier niet goed citeert. Dit was bij een man toch ook gebeurd? Je wilt toch niet dat mannen anders worden behandeld dan vrouwen?
Nou, ik denk misschien net wat langer na, voordat je zo'n tweet de wereld inslingert, als je weet dat dit gebruikt gaat worden om zeg maar een halve dag lang haat te spuien.
Maar ik denk dat je het over het algemeen niet moet doen, maar dit moet je net zo goed bij mannen niet doen. Ja, dit is gewoon slechte journalistiek.
Ook niet. Nee, maar als je weet dat dit het effect gaat zijn.
Maar jij probeert hier nu een soort van culture wars van te maken, een identiteitskwestie. Dat is dit niet. Nee, het is gewoon slechte journalistiek.
Ook.
Ja, nee, ook, niet ook, dan ja. is het.
Maar je ziet wel de afgelopen tijd dat die haat... Laten we daarmee stoppen. Maar dat betekent ook dat je de mensen online ook niet een aanleiding moet geven. Dat je misschien net eens wat langer nadenkt zonder voordat je zoiets de wereld in stuurt.
Ja, nou ja, goed. Dat is een goed advies in ieder geval aan Floor Bremen. Ze heeft de tweet overigens wel verwijderd. Hè? Dus dat moeten we er ook wel even bij zeggen.
Nadat ze erop gewezen werd, heeft ze de tweet verwijderd met nul transparantie. Ja. Dus ze heeft niet aangegeven... Geen uitleggen. Ik heb iets getwitterd wat niet klopte. Ze probeerde het zelfs een beetje te spinnen alsof er een nuanceverschil was. Nee, ze heeft gewoon echt iets getwitterd wat niet klopt. Neem daar verantwoordelijkheid voor.
Het is soms ook scoringsdrift bij journalisten die niet zo goed uitpakt. En dat speelt hier ook inderdaad een rol.
Ja, vrees ik. Ja. Straks gaan we kijken naar wat de beste communicatiestrategie is als je net iemands gezicht hebt ingesmeerd met hondenpoep. Maar eerst gaan we kijken naar de tune, want... Het is weer tijd voor de tune van de week. Elke week kiest Victor een legendarische tv-tune uit zijn collectie... die volgens het Guinness Book of Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, welke tune heb jij deze week meegenomen?
Nou, Lars, het is heel leuk. Ik ga je deze week meenemen terug naar Portugal in de jaren 90. Als jij een Nederlander was en jij ging in de jaren 90 in het vliegtuig stappen naar Portugal en je zette daar de televisie aan, dan denk ik dat je verbijsterd zou zijn. Want bijna alle programma's die in Nederland een succes zijn, die zijn ook in Portugal een succes. Er is een soort van Portugese RTL 4 die een groot deel van dezelfde programma's uitzond. Maar het interessante is niet alleen dezelfde programma's, ze klinken ook hetzelfde en ze zien er hetzelfde uit. Dat heeft een reden, want dat is niet gebruikelijk, zeker niet in die tijd. Formats die worden al wel echt sinds jaar en dag verkocht. Het oer-Hollandse Wie van de Drie bijvoorbeeld is gewoon het Amerikaanse To Tell the Truth. In de jaren 60 hebben we dat in Nederland al aangekold. Maar het zag er wel in elk land anders uit. Endemol is een van de eerste bedrijven die ook die look en feel van de programma's begon te standaardiseren. Ik heb 4 tunes meegenomen van programma's die zowel in Portugal als in Nederland te zien zijn. En de tune is exact hetzelfde, behalve dat die in het Portugees is ingezongen.
Oké, dus de luisteraars kunnen nu raden wat de tune is.
Jij mag raden wat de tune is. Ik ga je de Portugese versie laten horen. En dan gaan we kijken of jij herkent welke Nederlandse tune dat is. Nogmaals, de muziek is exact hetzelfde, maar de zang is anders.
Ik haat dit soort quizjes. Het is een beetje wat de slimste mens op televisie ook heeft. Dat je vooral later heel erg eraan herinnerd wordt van... Jeetje Lars, dat je dat niet, dat je dat niet wist.
Maar we gaan kijken. Ik denk dat 2 van de 4 moet lukken. Maar goed, oké, laten we naar de eerste gaan. Daar komt ie.
Makkie, het spijt me.
Heel goed, heel goed. Hier is de Nederlandse versie.
Het spijt me, vergeef me, anders kan ik het niet zeggen.
Maar dit is, dat is precies overgenomen dus.
Absoluut, 1-op-1 overgenomen inderdaad. In Nederland wordt het door Anita Meijer gezongen. In Portugal door de Portugese zangeres Rita Guerra.
Oké.
Ook een hele grote zangeres daar. Oké, dan gaan we naar de tweede. Ik denk dat die ook nog wel moet lukken.
Met z'n allen.
Heel goed, heel goed, heel goed. Ja, dit is hoe het in Nederland klonk.
Met z'n allen, met z'n allen, met z'n allen zingen wij vanaf de gefeest.
Dat is inderdaad met z'n allen de tune van de Mini Playback Show. In Portugal werd het uitgezonden onder de naam Mini Chuva de Estrelas. En het programma was een grote flop, omdat Portugezen niet accepteerden dat kinderen verkleed waren als sexy pop-idolen. Dat was in meerdere landen een probleem met de Mini Playback Show.
Ja. Dus in Nederland was dat helemaal geaccepteerd van kleine kinderen als...
Je zag mensen als Tina Turner verkleed inderdaad in echt hele sexy kleding. In het buitenland werd dat vaak niet geaccepteerd. Dus dat was in meerdere landen een probleem. Oké, klaar voor tune nummer 3?
Kom maar door.
Deze is denk ik wel erg moeilijk.
Foi um sonho que sonhaste, que mais gostas de cantar. E de tanto ouvi-la e vê-la, sabes imitar. Vais cantar e ser.
Ja, ga je...
Ja, die ga ik niet raden. Nee. Ergens achter in mijn hoofd gaat er iets van een lampje branden, maar geen idee welke dit is.
Ik denk dat je hem eigenlijk gewoon nooit had kunnen raden. Het is een hele moeilijke. Hij is wel een jaar of 3 gebruikt in Nederland. De Nederlandse versie wordt ingezongen door niemand minder dan Marco B, zoals we moeten noemen. En het is de tune van de Soundmix Show. Er zijn veel tunes van de Soundmix Show geweest deze begin jaren 90. Ik laat hem even horen, de Nederlandse versie.
En ik vroeg me dit te zingen, om zijn show mee te beginnen. Omdat ik zelf op die manier begonnen ben. Want het zal je maar gebeuren, we staan hier in zijn show.
Ja.
Dus dat was hem inderdaad. Ja, je hoort hem ook zingen. Het zal je maar gebeuren, dat is ook de naam van het lied. Maar goed, dat was dus Chuva de Estrelas, zoals het in Portugal heet. Klaar voor de laatste?
Kom maar door.
Deze is makkelijk.
Surprise, surprise. Het onverwachte is de mooiste prijs.
Heel goed inderdaad. Het is een surprise show.
Ja, dat rijmt net niet, maar dat...
Dit is absoluut. Hier is de Nederlandse versie. Ja, dus dat was de versie die wederom gezongen is door Henny Huisman.
3 uit 4.
Ik heb het
beter gedaan dan jouw verwachtingen vooraf.
Beter, hè? Je hebt ze overtroffen inderdaad. Ja. Er is een reden waarom Portugal zoveel leek op Nederland trouwens. Want het was echt een uitzondering. In heel veel andere landen was de Surprise Show ook te zien. Had het een andere titel niet. En hetzelfde geldt voor de Mini Playback Show en de Soundmix Show. Maar in Portugal had Endemol een dochterbedrijf die het programma zelf produceerde. Dus ze hadden echt bewuste strategie om dat te exporteren. En dat is later een concept wat door heel veel andere programma's is overgenomen. Want Who Wants to be a Millionaire, wat we in Nederland kenden als Weekend Millionaires, tegenwoordig Vriendenloterij Millionaires. Dat werd niet alleen als een concept verkocht, maar als een heel pakket. De tune en de graphics, dat ziet er allemaal exact hetzelfde uit. In alle versies wereldwijd. En dat doen heel veel formats. Maar dat is eigenlijk iets wat een grotendeels Nederlandse uitvinding is geweest. Nederlanders hebben daar een hele grote bijdrage aan geleverd om te zorgen dat het er zo uitziet.
En John de Mol.
Ja, zeker. Absoluut. Ja, absoluut.
Toen waren de programma's nog geen flop.
Ja, precies. Dus dit was de alternatieve realiteit inderdaad van, de Portugese televisie.
Ja.
Laten we dan hebben over een recensie die binnen is gekomen. Want er is er eentje binnengekomen die jou ook aan het denken heeft gezet.
Ja.
En mensen kunnen overigens een recensie achterlaten. Hè? Dat mag, hè? Dat stellen we altijd erg op prijs.
Vinden we leuk.
Dat we dat doen. Maar vorige maand is er een recensie geplaatst in Apple Podcast door iemand die zichzelf Hoeren Leuper noemt. En die heeft 3 van de 5 sterren gegeven en die zegt, dit is letterlijk de hele recensie: kunt u in godsnaam eens wat rustiger praten? Werkelijk waar.
Ja. Oei.
Ja.
En wij zijn beide van de categorie, feedback moet je serieus nemen.
Absoluut.
Hè, dus als iemand dat opvalt, dan...
Denk dat hij gelijk heeft.
Dan moeten we er wat mee doen.
Ja, denk ook wel. Ik denk dat wij wel af en toe te snel praten. Misschien ik nog iets meer dan jij zelfs.
Ja. Ja, jij kan wel ratelen.
Ja.
Maar wat ik interessant vond, is ik dacht, ik ga dit gebruiken als reden om een groot onderzoek te doen. Ik ben een week bezig geweest, Victor, en ik hoop dat je dat waardeert. Ik ga eens kijken naar de spreeksnelheid in podcasts.
Ja.
En bij talkshows.
Mm-hmm.
En ik heb gewoon echt geanalyseerd waar wordt snel gesproken, waar wordt langzaam gesproken en hoe zit het dan met onze spreeksnelheid? Spreken wij sneller dan mensen bij andere podcasts?
Dat vind ik al direct heel erg interessant. Ik vermoed van wel.
Ja, dus ik ga eerst even kijken wat ik gedaan heb. Ik heb gekeken naar 10 podcasts, even in willekeurige volgorde. Boekenstein en de Wijk, Gijs en Teun vertellen alles, de Mediameiden, podcast over media, Geuze en Gorgels, de Zelfspodcast, Europa draait door, Betrouwbare bronnen, Weer een dag en dus de Communicado's.
Ja, populaire podcast inderdaad.
En ik heb dat vergeleken met zowel Op1 als Vandaag Insight. Dat zijn toevallig dan talkshows die je dan ook kan downloaden als podcast. Dus dat was wel makkelijk.
Ja.
En wat ik heb gedaan is, ik heb gewoon een transcript laten maken van alles wat voorbij komt.
Mm-hmm.
En vervolgens gekeken van hoe lang duurt het en hoeveel woorden zijn het. En dan kom je uit op een aantal woorden per minuut.
Ja.
En dat is dan, ik heb gekeken van hoe scoren wij. Even kort een quiz voor jou. Want jij had net een quiz voor mij. Dan doe ik ook een quiz voor jou. Waar wordt, denk jij, sneller gesproken, gemiddeld genomen?
Mm-hmm.
In talkshows of in podcasts?
Ik denk in podcasts.
Fout.
Ja?
Ja.
Echt waar?
In podcast wordt echt aanzienlijk langzamer gesproken.
In ieder geval de podcast die jij hebt geanalyseerd.
De podcast die ik heb geanalyseerd wordt langzamer gesproken dan in talkshows.
Praten wij langzamer dan Op 1 bijvoorbeeld?
Ik ga het even voor je opzoeken.
Want je hebt gewoon het Excel-bestand daar voor je staan, toch?
Ja, ja.
Schets even dit beeld voor de luisteraar. Ja, maak het even beeldig.
Wij praten precies... Nou, eigenlijk zit 2 woorden per minuut verschil in. Maar wij praten eigenlijk precies even snel als Op 1.
Oh ja?
En langzamer dan Vandaag Insight.
Echt waar?
Bij Vandaag Insight wordt sneller gesproken gemiddeld genomen dan in onze podcast.
Verwacht.
Nee. Heb je enig idee hoe snel wordt gesproken? Want ja, in speeches bijvoorbeeld wordt gemiddeld zo'n 130 woorden per minuut gesproken. Wat denk jij dat dat dan in een podcast is?
Nou, ik denk dat wij er dan iets boven zitten. Dus laten we zeggen 140.
Ja, ik dacht van tevoren dat het iets van 160 inderdaad zou zijn. Het is nog veel hoger.
Ja?
Even gemiddeld genomen wordt in podcasts 195 woorden per minuut gesproken.
Jeetje, dat is wel veel inderdaad.
En in talkshows 213.
Zo. Jeetje, dat is veel.
Ja, en dan is het interessant natuurlijk van hoe scoort de communicado's. Bij de podcast staan wij op plaats 4 van hoe snel er gesproken
dat valt
wordt.
Mee, dat valt mee.
Het allersnelst wordt gesproken in deze selectie door de hosts Sanne Schimmelpenning en Jaap Reesema van de Zelfspotcast.
Een hele populaire podcast.
Die spreken 219 Zo. Woorden per minuut.
Dat is snel.
Ja, iets daaronder zitten Geuze en Gorgels. Die spreken 218 woorden per minuut. En vervolgens heb je Gijs Groenteman en Teun van de Keuken in Gijs en Teun vertellen alles. Die zitten op 214 woorden per minuut. Wij zitten op 210.
Nou, dat is nog best redelijk eigenlijk als je het zo bekijkt.
Dat is best rap, maar langzamer dus dan er gemiddeld in talkshows wordt gesproken.
Heb je verschil gemerkt tussen ons tweeën? Of is dat niet helemaal te meten op deze manier?
Dat is een beetje lastig, want heel vaak kon ik in de software kon ik zien van spreker 1 en spreker 2 wie zegt wanneer wat. Wij waren zo'n beetje de enige podcast waar steeds stond spreker 1.
Oh.
Dus de software kan geen verschil maken tussen onze stemmen.
Dus kennelijk inderdaad lijken onze stemmen dan toch best op elkaar.
Ja, wij vinden het zelf van niet.
Nee.
Maar ja, de artificial intelligence kan geen verschil maken tussen onze stemmen.
Oké, dat is wel interessant inderdaad.
Dus wij spreken gemiddeld genomen aan de rappe kant, maar zeker niet heel snel. Wat ik interessant vond, ook om te kijken van wat bepaalt nou hoe snel er wordt gesproken?
Ja.
Er is best wat wetenschappelijk onderzoek waar is vastgesteld dat hoe ouder je wordt, hoe langzamer je spreekt. En ik dacht, ik ga kijken of dat klopt. Is het inderdaad zo dat er een sterke correlatie is tussen hoe oud de hosts zijn en hoe snel er wordt gesproken? Het antwoord is ja. Ik heb gekeken naar de 3 podcasts waar het snelst wordt gesproken. De gemiddelde leeftijd van de sprekers daar is 39.
Oké.
Dus bij de gemiddelde leeftijd van 39 wordt er snel gesproken. Wat zijn nou de podcast in Nederland waar het langzaamst wordt gesproken? Je hebt Europa Draait Door met Arend-Jan Boekestein en Tim de Wit. Boekestein en de Wijk. Arend-Jan Boekestein opnieuw en Rob de Wijk. En Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger. Daar wordt het langzaamst gesproken.
PG Kroeger toch?
Of? Ja, PG. Ja, Pieter Gerrit, PG. Gemiddelde leeftijd daar 60 jaar. En daar zie je inderdaad dat als de leeftijd 20 jaar hoger ligt, wordt er ook echt veel langzamer gesproken. Betrouwbare Bronnen, even de cijfers erbij gepakt. Uh-huh. 155 woorden per minuut.
Ja, oké, dat is echt aanzienlijk langzamer. Ja. Ik vraag me dan af, is dat een generatieding? Is het zo dat de jongere generaties sneller praten? Of is het een leeftijdsgebonden ding? En daarmee zit het verschil. Dus stel dat wij over 30 jaar dit nog doen, praten wij dan ook net zo langzaam als al die andere mensen die jij dat noemde nu?
Ja, ik denk dat wij over 20 jaar ook langzamer gaan spreken. Ja, ik heb niet gekeken naar... Ik kon natuurlijk niet een podcast van 20 jaar geleden pakken. Nee. Misschien, ik kan natuurlijk wel van Jaap Jansen bijvoorbeeld een fragment van 20 jaar geleden pakken. Ja. En kijken of hij toen sneller sprak.
Ik vind wel namelijk dat ik te snel praat. Als ik mezelf terughoor, ik heb het bij jou minder dan bij mij. Maar ik heb wel vaak dat ik denk van, oeh, dat zou wel een stukje langzamer kunnen.
Ja. Ja, kijk, een van de dingen is natuurlijk, dit gaat over gemiddelde. Hè? Dus als je heel dynamisch spreekt, soms snel en soms langzaam, dan kan het nog steeds zo zijn dat je gemiddeld genomen niet eens super snel spreekt, maar af en toe wel.
Ja, het zou zeker op sommige momenten te snel kunnen zijn. Ja, ik moet ook denken dat als je gezag wil uitstralen doorgaan, dus ik moest ook denken aan Rob Tripp bijvoorbeeld bij het 8-uur-journaal. Nou, dat is iemand die wel heel erg langzaam praat, waardoor alles wel gewicht heeft.
Ja.
En ik heb, terwijl jij in Zuid-Amerika zat, het boek gelezen van Barbara Walters, de inmiddels overleden Amerikaanse journaliste. Legendarische interviewer. En zij schrijft ook dat ze echt bewust langzamer is gaan praten aan het begin van haar carrière.
Ja, ik zie ook wel eens dat als hele jonge mensen langzamer praten, dan komt het ook wat gekunsteld over. Alsof je echt heel veel moeite wil doen om serieus over te komen.
Het verliest iets authentieks inderdaad.
Ja, van die mensen die ineens met hele deftige woorden gaan spreken terwijl ze 20 zijn. Hè? Dat komt dan een beetje raar over.
Pretentieus ook inderdaad. Ja.
Het laatste wat wel leuk is in het onderzoek. Als we dus zien dat er een sterke correlatie is tussen hoe oud je bent en hoe snel je spreekt, dan is het ook interessant om te kijken of er uitschieters zijn.
Ja.
Zijn er mensen die veel sneller spreken dan je zou verwachten, of mensen die veel langzamer spreken dan je zou verwachten? Nou, laten we beginnen met mensen die sneller spreken dan je zou verwachten. Teun van de Keuken, enig idee hoe oud hij is?
Hij is volgens mij in de 40 ergens.
51 alweer.
Echt waar?
Ja, Teun van de Keuken is 51. En hij staat ook echt in de top 3 van podcast waar het snelst wordt gesproken.
Ja.
En je ziet ook dat Gijs Groenteman doet ook bijvoorbeeld een podcast met Marcel van Roosmalen.
Ja.
Daar wordt gemiddeld genomen echt veel langzamer gesproken dan in de podcast met Teun van de Keuken. Dus Teun van de Keuken is een voorbeeld van iemand die eigenlijk spreekt alsof hij 15 jaar jonger is dan hij werkelijk is.
Dat is wel interessant. En die andere podcast van Marcel en Gijs, dat is de podcast die om 6:00 ochtends op wordt genomen.
Ja.
Misschien heeft het ermee te maken, want ik spreek volgens mij ook langzamer ochtends. Ik moet er even wakker worden.
Dat zou ook wel kunnen. Dat ze amper wakker zijn. Ja. Waar wordt nou echt wel langzamer gesproken dan je zou verwachten? Enig idee?
Nee.
De mediameiden.
Oh ja?
De mediameiden Tamar Bot en Fanny van der Rijt, die zijn gemiddeld samen 32 jaar oud. Dat is eigenlijk samen met Geuze en Gorgels is dat de laagste gemiddelde leeftijd in dit onderzoek.
Ja.
En die staan eigenlijk al op een beetje onderin. Die spreken gemiddeld 181 woorden per minuut.
Dat valt best wel mee vergeleken
veel
met al die anderen.
Veel langzamer.
Ja.
Die spreken net zo snel als Arend-Jan Boekestein en Tim de Wit. Fanny en Tamar.
Ja. Oké.
Denken jullie nou echt dat je al 60 bent of zo?
Ja.
Ga eens wat sneller praten.
Er moet ook meer dynamiek in, dames. Ja. Oké, ik vind het wel een verbazingwekkend onderzoek. Maar het stelt me ergens ook alweer een klein beetje gerust. Ik denk nog steeds wel dat ik te snel praat, maar het valt wel mee vergeleken met andere podcasts eigenlijk.
Ja, ook Alexander Klupping en Ertjan Pfout, die zijn 37 samen, zou je eigenlijk iets sneller verwachten dat ze spreken.
Ja, ja.
Dus ook die misschien net even een klein beetje sneller.
Goed, ja. Ja, ik kan ook, ik denk, het kan ook een beetje het format van de podcast zijn natuurlijk. Soms als je dingen aan het bedenken bent terwijl je het aan het zeggen bent,
is het gewoon ook langzamer.
Ja, exact. Ja.
Dat kan.
Als je meer hebt voorbereid, gaat het soms ook sneller.
Ja.
Maar goed. Ja. Leuk onderzoek. Het is wel goed om dit allemaal te weten. Laten we dan doorgaan met de rubriek Vraag het Fik en Lars. De rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid. En dat wel gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikandlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinent. Het mag eigenlijk allemaal. Je kunt elke vraag insturen die je maar wil.
Ja.
De vraag van deze week die komt van Maya. Ik zal hem even voorlezen. Ha, Vic en Lars. Hopelijk is Lars weer terug van zijn wereldreis, want ik mis jullie podcast en ik heb een vraag. 2 weken geleden smeerde Duitse choreograaf Marco Goeke hondenpoep in het gezicht van een recensent. Je zou zeggen einde carrière. Zeker toen hij vervolgens met nep-excuses kwam, waarin hij de recensent een trap nagaf. In seizoen 1 bespraken jullie hoe je goed sorry zegt en Goeke deed volgens jullie criteria alles fout. Toch is hij niet gecanceld. Zijn werk is nog overal te zien en hij blijft ook als choreograaf verbonden aan onder andere het Nederlandse NDT. Was het uiteindelijk dus misschien wel slim om met nep-excuses te komen in plaats van juist diep door het stof te gaan? Daardoor ging het al snel niet alleen over het poepincident, maar ook veel over de vraag of recensenten niet te kritisch of vilijn zijn. Benieuwd naar jullie inschatting. Goed, Maya.
Leuke vraag.
Interessante vraag. Ja, het is een incident wat inderdaad ook in de Nederlandse media, maar niet alleen de Nederlandse media, is gekomen. En dat gebeurt niet zo heel vaak wanneer het om ballet gaat.
Ja, En het is natuurlijk ook bizar. Ik zat mezelf af te vragen. Van, ik heb natuurlijk een zoontje van inmiddels net 3. En ik heb heel vaak een poepluier in mijn handen gehad.
Ja.
En ik heb nou nooit de neiging gehad om die luier te openen. Ja. En niet in iemands gezicht te gaan.
Als iemand een negatief de podcast beoordeelt, dat je dan inderdaad met een poepluier daar. Nee, dat is absurd. Ja,
was het naam ook alweer van die horenleuper? Ja. Dat we thuis opzoeken met een poepluier.
Ja.
Nee, dus dat bizar. En heel eerlijk, ik dacht inderdaad dat dit het einde van zijn carrière zou zijn.
Ja, dat kan ik
hoe kan je dit accepteren? Want het is niet alleen ongelooflijk smerig. Het is strafbaar.
Ja.
He, dus ik ben benieuwd of dat ook nog daar een staartje gaat krijgen. Maar ik dacht, nu gaan alle grote balletorganisaties nemen echt niet alleen afstand van hem. Het is gewoon einde carrière.
Ja, maar dat is dus inderdaad niet gebeurd daar. Nee. Ik zou direct denken van op het moment dat iemand een genie is, en dat schijnt hij echt te zijn. Jij weet daar ook iets meer af van dat soort dingen. Zou het ook niet meespelen dat mensen denken van dit is zo'n ontzettend groot talent. Ja, het is heel slordig en we hopen dat het nooit meer gebeurt, maar we kunnen zijn talent niet missen.
Ja, er werd op Instagram vooral heel negatief gereageerd bij het NDT. Door mensen zeiden van, zie je wel, het is weer een witte man. En de witte mannen komen overal van weg.
Mm-hmm.
Ik denk dat eerlijk gezegd niet de belangrijkste reden is. Maar ik denk wel dat soms is het ook heel lastig om, als je een heel beperkt aanbod hebt van topgooiergraven in de wereld. Kun je iemand zomaar schrappen? Want dat betekent dat je halve repertoire, alles wat die dansers kunnen dansen, dat in één keer weg is, zeg maar. Heel veel dansers waren ook echt naar Hannover gekomen om juist het werk van Marco Kukke te kunnen dansen. Dus dan heb je echt een heel groot probleem.
Ja.
Ik denk dat dat een ding is. Maar ten tweede, ik proefde ook wel het sentiment bij balletorganisaties van moet je iemand die je 30 jaar op een volstrekt andere manier kent, moet je die op één incident afrekenen.
Ja.
En ik denk van dat is natuurlijk wel precies wat er met MeToo gebeurd is.
Ja, interessant punt inderdaad. Ja, zeker. Ik vind het ook wel interessant dat iemand het zo serieus neemt, een recensie. Ik kan me daar eigenlijk in eerste instantie weinig bij voorstellen. Want ik kan me ook niet voorstellen dat ik ooit, niet alleen poep in het gezicht van de recensent zou smeren, maar überhaupt dat ik daar echt heel erg boos over zou worden. En ik denk dat voor een deel dit ook komt, omdat artiesten en kunstenaars, het zijn vaak hooggevoelige mensen. En het zijn mensen die emoties intenser beleven. Hè? Dat is dus ook waarom veel van dat soort mensen psychische problemen hebben. Depressies komen echt vaker voor bij artiesten en kunstenaars. Die hooggevoeligheid die stelt ze in staat om kunstzinnig te zijn. Zij ervaren de wereld als kleurrijker, tragischer, mooier dan hij daadwerkelijk is. En als ze dat weten te overbrengen, is hun werk iets wat mensen heel erg raakt. Dus het is vaak onderdeel van hun persoonlijkheid. En dat zorgt ervoor dat ze heel slecht tegen kritiek kunnen.
Ik denk ook wat je niet moet onderschatten, is dat voor iemand die zo'n stukje schrijft, is het iemand gaat naar een voorstelling, schrijft een stukje en hop, verder. Volgende dag weer een recensie. En choreografen zijn natuurlijk echt een half jaar of langer met zoiets bezig. En dat maakt natuurlijk ook wel impact. Je ziet het ook bijvoorbeeld bij reacties op de sociale media. Dat heel veel mensen die sturen één tweet eruit en denken direct van het is maar een tweet. Maar één zo'n tweet kan best een enorme impact hebben op iemand die op televisie is geweest. Hè? Dus ik denk dat überhaupt mensen zich soms misschien niet realiseren wat de impact is van iets wat ze zeggen.
Zeker, dat denk ik ook wel. Maar het zou jou of mij, wij zijn natuurlijk niet mensen die als hooggevoelig beschreven zouden worden. Het zou ons niet.
Jij zeker niet.
Nee, dat klopt, dat denk ik inderdaad niet. Maar jou ook minder, denk ik eigenlijk.
Maar als je een half jaar met iets bezig bent en het is echt, je legt je ziel en je zaligheid leg je erin, dan snap ik wel dat het echt wel hard binnenkomt, hoor.
Dat snap ik zeker ook wel. En ik denk zeker dat dat een verschil is met een podcast waarvan je elke week een nieuwe aflevering maakt, bijvoorbeeld. Dus dat begrijp ik helemaal wel. Maar ik zeg het ook niet omdat ik ze weg wil zetten. Maar ik denk gewoon, het zijn vaak mensen die extreem gevoelig zijn. Dat is wat je nodig hebt om artistiek te zijn.
Ja. Ik denk wel dat, op zich is de discussie is niet in die zin nieuw. Je ziet bijvoorbeeld dat het Parool is een aantal jaar geleden gestopt met het plaatsen van ballen bij recensies. En dus vroeger had je 1 ster, 5 sterren in het Parool bij een theatervoorstelling of bij een boek. Daar zijn ze mee gestopt omdat ze zeggen van, het doet geen recht aan alle moeite die een artiest erin heeft gestopt. Maar het kan ook echt onnodig hard aankomen. Tommy Wieringa die maakte er ooit een opmerking over. Die zei van, ik heb zelf ook eens 1 bal mogen ontvangen, de Adolf Hitler onder de recensies. Een ongename ervaring die het slechtste in me wakker maakte.
Ja.
daar, ik denk, daar valt wel wat voor te zeggen. Dat je bijvoorbeeld met die sterren en die ballen ja. stopt. Maar bijvoorbeeld ook misschien nadenkt over wat de impact is van een verhaal dat je schrijft.
Ik ga wel zeggen, je schrijft het wel voor de lezer natuurlijk. Hè? Dus ja. je wil uiteindelijk wel gewoon je mening kunnen geven. Het moet niet zo verdekt en zo diplomatiek worden neergezet dat de lezer de essentie er niet meer uithaalt. Nee. Je probeert uit je loyaliteit als recensent is echt naar die van de lezer toe.
Ja.
Ik denk ook wel, en dit is natuurlijk... Ja, het is misschien onplezierig om te horen voor sommige mensen die hiervan balen. Maar het is ergens goed natuurlijk om negatieve feedback te krijgen. Het kan ook ervoor zorgen dat je beter wordt. Dus ja. Tommy Wieringa is misschien door die recensie ook wel beter geworden. Juist omdat hij ervan baalde.
Ja, hoewel ik niet weet of dat met kunst ook geldt. Als er destijds bij elk schilderij van Vincent van Gogh... Een heel recensiecircus was geweest... waarbij 20 recensenten een 1 tot 5 ja. sterrenwaardering... van elk schilderij zouden geven...
Ja.
zou dat hebben geleid tot betere schilderijen van Vincent van Gogh?
Ja, nee, dat is een goede vraag. Dat mag ook niet, inderdaad. Ja. Maar laten we eens even naar de vraag uiteindelijk van Maya gaan. Er zijn dus uiteindelijk nep-excuses aangeboden. Was dat een slimme zet volgens jou?
Ik denk uiteindelijk dat dat niet de reden is dat het gebeurd is. Ik denk dat wat hier speelt is dat hij echt als een genie wordt gezien.
Ja.
En dat uiteindelijk de reden is waarom hij ermee wegkomt. Uiteindelijk zijn er ook vooral inderdaad cosmetische maatregelen genomen. Ik bedoel, hij mocht niet door als directeur van het ballet, maar mocht wel gewoon gooie vier blijven maken. Ja, hetzelfde zie je bij NDT. Dan zie je dat er een grote kop is in de krant van NDT breekt met Marco Gukke, terwijl de werkelijkheid is dat hij 1 jaar niet iets nieuws mag maken. En daarna gewoon wel weer waarschijnlijk. Ik denk dat dat eigenlijk de echte reden is. Dat een ander hier niet mee weg was gekomen. Dat kan je misschien ook wel bedenken. Stel dat een danser dit had gedaan.
Ja.
Stel dat het een danser op die recensent was afgelopen en dat die danser dat had gedaan, of dat de kassamedewerker dat had gedaan, dan denk ik dat die danser of die kassamedewerker dat die wel ontslagen waren.
Ja, dat denk ik inderdaad ook wel, ja. Ja. Oké, nou dankjewel Maya voor je vraag. Vraag het vic@lars@gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kan sturen. Nou, het zit er weer op.
Ja. Ik hoop dat mensen recensies achterlaten.
Ja.
Dat dit een aanmoediging is voor mensen om recensies achter te laten.
Ja.
Apple Podcast of een aantal sterren geven.
Zeker.
In Spotify of Podimo. Daar kan je ook een duimpje omhoog geven als je het, als je het een goede podcast vindt.
Kan allemaal inderdaad, ja. Doe dat zeker, mensen. Ondertussen willen we je hartelijk danken voor het luisteren. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Een hele fijne week.
Oké, hoi.